Goedemorgen allemaal. Het is altijd weer een vreugde om hier een keer te mogen zijn. En als het mogelijk is, kan je die woorden van dat lied dat we gezongen hebben, van lied 548, zou je die nog een keer op het scherm kunnen zetten. Ik vind het altijd goed als je dan oplet en je komt dan een lied tegen die in verbinding staat met wat je hebt mogen voorbereiden. Dat vind ik altijd goed voor mezelf, is dat een bevestiging dat je daarin toch iedere keer weer opnieuw de leiding van de Heilige Geest mag ontvangen. En daar staat... Nee, het is niet die... Ja, 548 was het, hè? Ja, dat lied was het. Dat het om de Heer gaat. Hè? En ik had graag vanmorgen iets gedeeld met jullie, wat ik zelf ook uiteraard ontvangen heb. En het gaat over Johannes, het evangelie van Johannes... Het 19e hoofdstuk. Ik moet vooraf een klein beetje... Dat is niet goed. Nee. Ja. Ah. Ja. Beetje lager. Zo. Johannes, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 9. En, Johannes, hoofdstuk 9. Jongen, dat is het gevolg. He. En, ik ga voordien al een klein beetje waarschuwen. Het is nogal een heel stuk dat ik moet lezen en ik heb een beetje last van mijn keel ook, een beetje verkouden geweest. Maar goed, we gaan proberen. En ik vind, ten eerste, voordat ik het lees, vind ik de volgorde van waarin de stukken van dat evangelie, van de andere evangeliën is dat ook zo, maar bijzonder van dat evangelie vind ik zo mooi... dat die in elkaar gestoken zijn. He, die indeling van die hoofdstukken, daar moeten we ons eigenlijk niet veel van aantrekken, want dat is mensenwerk. Dat is allemaal aan één stuk geschreven. En in hoofdstuk 8 krijgen we dat het godsdienstige systeem toen in Jeruzalem eigenlijk de Heer Jezus al verworpen had. In die laatste versen lees je dat ze zelfs stenen opnemen om hem te stenigen. En dan komt de geschiedenis van hoofdstuk 9, waar we het vanmorgen met elkaar mogen over hebben. En dan in hoofdstuk 10, dan krijg je de geschiedenis van de goede herder. Aan wie wij ons mogen toevertrouwen. En die volgorde, dat zal blijken uit wat we met elkaar mogen delen, dat is zo mooi. Nu, we gaan dat stuk met elkaar lezen. Ik lees u misschien wel uit een iets andere vertaling, maar ik denk, als je de NBG voor je hebt, dat heel weinig verschil is. Hoofdstuk 9 vanaf vers 1. En toen hij voorbij ging, zag hij een mens, blind van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden, Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat gij blind geboren werd? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar het is opdat de werken van God in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is, De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van het speeksel en streek het slijk op zijn ogen en zei tot hem, ga heen, was u in de vijver Siloam, wat vertaald wordt, uitgezonden. Hij ging dan heen, waste zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij die hem vroeger als bedelaar hadden gezien, zeiden, is hij dat niet die zat te bedelen? Sommigen zeiden, hij is het. Anderen zeiden, hij lijkt op hem. Hij zei, ik ben het. Zij zeiden dan tot hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei, een mens, Jezus geheten, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tot mij, ga heen naar Siloam en was u. En ik ging heen, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tot hem, waar is hij? Hij zei, ik weet het niet. Zij brachten hem, die vroeger blind was geweest, tot de Farizeeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Ook de Farizeeën dan vroegen hem opnieuw hoe hij ziende was geworden. En hij zei tot hen, hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Zij zeiden dan opnieuw tot de blinde, hij, wat zegt hij van hem? Want uw ogen heeft hij geopend. En hij zei, hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Totdat ze de ouders geroepen hadden van hem die ziende was geworden. En zij vroegen hen en zeiden, is dat uw zoon van wie hij zegt dat hij blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu? Zijn ouders antwoordden hen en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn leeftijd, vraagt het hemzelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden, want de Joden waren reeds overeengekomen dat als iemand hem als de Christus beleed, hij uit de synagoge gebannen zou worden. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn leeftijd, vraagt het hemzelf. Zij riepen dan opnieuw de man die, zij riepen dan voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem, heeft God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij antwoordde, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En zij zeiden opnieuw tot hem, wat heeft hij u gedaan, hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hen, ik heb het u al gezegd en hij hebt niet geluisterd. Waarom wilt gij het opnieuw horen, wilt gij ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem scheldwoorden en zeiden, hij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van waar deze is, weten wij niet. De mens antwoordde en zei tot hen, hierin is toch iets wonderlijks. Dat gij niet weet van waar hij is. En toch heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God geen zondaars hoort. Maar als iemand God vrezend is en zijn wil doet, die hoort hij. Van eeuwigheid af is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Hij zijt geheel in zonden geboren en leert gij ons? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tot hen: Gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei: Wie is hij, Heer? Opdat ik in hem moge geloven. Jezus zei tot hem: Hij hebt hem gezien. Hij die met u spreekt, die is het. En hij zei: Ik geloof, Heer. En hij aanbad hem. Tot daar. Een heel stuk. Maar het is heel mooi om, ik zal maar meteen, eigenlijk het doel van dat hele hoofdstuk vertellen. En dan wil ik op een paar kleine details ingaan in dat hoofdstuk. Het hele hoofdstuk is eigenlijk een kopie van mijn en uw leven. Toen we niet gelovig waren en toen we ons van het geloof en van de Heere God en van de Heere Jezus niks aantrokken, toen waren we zoals deze blind geboren. We zagen niks. Het deed ons ook niets. Tot op een gegeven moment dat we, zoals we hier zien, dat die mens, hij heeft er zelf niet om gevraagd, maar hij komt in aanraking met de Heer Jezus. En dat gebeurt via de discipelen die vraag stellen. Wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders? Nu, dat is een verwijzing naar het Oude Testament. Daar gaan we nu niet zo veel op ingaan. Dat zou ons te ver afleiden van het onderwerp. Maar de Heer Jezus die maakt zichzelf duidelijk voor wat hij in deze wereld is gekomen. Hij is namelijk gekomen voor u en mij om ons ogen te openen. Om te zien wie de Heer Jezus is. Dat is belangrijk. Dat is vandaag nog steeds aan de orde. Het is belangrijk dat we mogen zien wie de Heer Jezus is. En dan zien we bij deze blindgeborene, zien we verschillende dingen dat de Heer Jezus doet. En er zijn sommige dingen waarvan je zegt: Och, mens, waar maak je je eigenlijk druk om? Onder meer deze fariseeën. Ze waren zo in het wettische vervallen dat ze eigenlijk niet meer wisten wat het betekende om goed te doen. De Heer Jezus die had op de grond gespuwd en slijk gemaakt en op de ogen gestreken van deze blindgeborene. En daarover vallen ze. Daarover vallen ze omdat de Heer Jezus dat gedaan had op een Sabbat. Kan je dat voorstellen? Ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan zo'n godsdienstig systeem, daar pas ik niet in thuis. Dus sorry, maar daar pas ik niet in. Als je kan goed doen op een zondag, dan mag je het zeker niet laten liggen. Dan moet je dat doen. Omdat dat de opdracht van de Heer is. En dan wil ik teruggaan naar die blindgeborene. En het is zo dat hij, als hij dus in aanraking komt met de Heer Jezus en dat strijk is op zijn ogen, dan zegt de Heer Jezus tegen deze blindgeborene: ga heen en was u in het badwater Siloam. En dan staat er een hele belangrijke zinsnede die eraan verbonden was. Het woordje Siloam, dat betekent uitgezonden. Kijk, en dat is iets wat ook met een ieder van ons gebeurt. Van de moment dat we in ons leven de Heere Jezus hebben aangenomen. Want dat had de blindgeborene al. Want hij hing heen naar Siloam. Hij hing heen om te doen dat wat de Heere Jezus bevolen had. Hij hing heen naar Siloam en waste zijn ogen. En toen hij zich overgaf aan de gehoorzaamheid van wat de Heer Jezus hem had opgedragen, toen werd hij ziende. Toen kon hij zien. En dat het hier in deze geschiedenis een prachtig groeiproces is van wat er met deze man gebeurt, dat is heel mooi om te zien. Dat is fantastisch. Eerst komt hij in aanraking met de mensen die hem vroeger kenden. En ze twijfelen erover of het wel deze man is die zat te bedelen omdat hij blind geboren was. En de een zegt, het is hem niet, de ander zegt, het is hem wel. Nu, dat is hetgeen wat de mensen van rondom ons in deze wereld naar voren brengen. En dan komt de belijdenis van deze blindgeborene zelf. Hij zegt, ik ben het. Ik ben het, zegt hij. Heel eenvoudig. Niet meer. Ik ben het. En dan vragen ze, wat heeft hij u gedaan? Ja, opnieuw. Hij vertelt het hun wat de Heer Jezus met hem heeft gedaan. En zo mag het ook met ons zijn. Als we in aanraking komen, beste mensen, met de Heer Jezus, dan laat ons dat niet koud. Als we in ons hart op zoek zijn naar wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, dat hebben we vanmorgen, verschillende keren hebben we dat met elkaar gezongen. Dat we weten, het is ook in het gebed naar voren gekomen bij die broeder die bad voor de collecte. Als we het niet zouden weten waarom we hier zijn vanmorgen, dan moeten we op ons geloofsleven, denk ik, toch wel een groot vraagteken zetten. Maar we weten waarom we hier zijn. Gelukkig. We zitten hier omdat we de Heer Jezus beter mogen leren kennen. En dan kom ik straks tot het eindpunt van wat we gelezen hebben. En dat is de ware reden waarom we hier zitten. En dan komt gij, de blind geborene, en hij zegt, ik ben het. En dan het eerste wat hij zegt, het eerste waar hij een antwoord op heeft, ze vragen hem, waar is hij? Hij zegt, ik weet het niet. Ik weet het niet, zegt hij, waar hij is. Maar ik weet wel één ding. De mens die Jezus heet. Verder gaat zijn wijsheid nog niet. Verder gaat zijn onderricht nog niet. Hij weet dat het een mens is en die mens naamt Jezus. Verder gaat het niet. Maar dat is al genoeg om te kunnen getuigen wat er in u en mijn leven gebeurd is. Want dan zegt hij, ik was vroeger blind en nu zie ik. Dat is het grote verschil. Dat is het grote verschil bij een ieder van ons. En dan, het vervolg van dat stuk is, ze brengen hem Ondertussen brengen ze hem naar de fariseeën, schriftgeleerden, de fariseeën. En daar heb ik het al even over gehad. Hij had slijk gemaakt op de Sabbat. En hij had de ogen van een blind geborene geopend op de Sabbat. Dus was het voor de fariseeën onmogelijk dat deze iemand was die van de Heere God afkomstig was. Kon niet. Maar je ziet in het verhaal en in de geschiedenis dat ze onderling niet met elkaar eens zijn. Dat ze het niet eens zijn over wat er gebeurd was. Er is een meningsverschil. En dan vragen ze opnieuw aan deze blindgeborene. En dan zie je dat er al een groei aanwezig is bij deze man, bij deze blindgeborene. Hij zegt, er is toch iets wonderlijks erin. Het is van eeuwigheid af, en als je heel de Bijbel zou doorgaan, dat is nog nooit gebeurd. Dat is de eerste keer hier in Johannes dat we dat lezen in de Bijbel, dat een blindgeborene de ogen wordt geopend. Daarom zeg ik terecht, dat is allemaal eigenlijk een beeld van mij en van u. Want vroeger, toen we niet tot het geloof gekomen waren, toen kenden we de Heer Jezus niet. Maar nadat Hij ons de ogen heeft geopend, dan mogen we de Heer Jezus kennen. En dan vragen ze hem van hoe heeft Hij dat gedaan? En ja, ze gaan erop om en dan ze gaan erop in. En het vervolg is dat ze het hem een tweede keer vragen. En dan zegt Hij terecht, ik heb het u al gezegd en heb niet geluisterd. Vandaag zijn er ook heel veel mensen die niet luisteren. Heel veel mensen. Maar toch wil ik er onmiddellijk bij zeggen, dat is niet de reden waarom wij dan geen traktaatjes meer mogen verspreiden. Dat is niet de reden. Wij moeten daar niet over. Het is de Heere God die de vrucht geeft. En ik heb de genade gehad dat ik zeven jaar heb ik mogen op de markt staan met een boekentafel. En toen ik destijds de woensdagmorgen in Torhout stond, heeft mijn vader me een keer gezegd, Samuel, zegt hij, ik kan niet verstaan hoe jij hier een hele voormiddag kunt op de markt staan met boeken en dat je hier niet één boek hebt verkocht. Ja, dat is waar. Hij had gelijk. Maar weet je, de Heer Jezus, die is de naprediker van alles. Hij is degene die dat in het hart heeft van al die mensen. Aan wie je een traktaatje mag geven, of een boekje mag geven, of iets mag uitdelen wat spreekt over de Heer Jezus. Hij is de stille naprediker. Het is niet altijd zo dat wij direct het resultaat zien. Dat is natuurlijk mooi en plezierig als je daar direct resultaat mag op zien. Dat is mooi, dat is goed, daar zit niks verkeerd mee. Maar soms is het heel anders. En dan is er een groei bij deze man die blind geboren was. Daarin zegt hij, het is toch iets aardigs, zegt hij. En dan zegt hij, hij is een profeet. Eerst zegt hij, het is een mens. En in de groei, hij zegt, het is een profeet. En een profeet, dat is iemand, ook vanuit het Oude Testament, als hij iets zegt, dan moeten ze woorden die hij gesproken heeft, die moeten uitkomen. Anders is hij een valse profeet. Dat zegt de Bijbel heel nadrukkelijk. Daar kunnen we niet over discussiëren. Als er iemand iets zegt, profetisch, nu vandaag is dat niet meer in die zin van de toekomst voorspellen, wij mogen wel nog profeteren, maar dat is dan, zoals het in de Korinthebrief staat, spreken tot stichting en opbouw van medegelovigen. Dat is vandaag profeteren. Wij kunnen niet meer de toekomst voorspellen. Dat is voorbij. Maar goed, want we hebben het volledige woord van God ontvangen. En dan zegt hij is een profeet. En dan krijgen we weer nog een keer hetzelfde verhaal. En dan halen ze de ouders erbij. En ook die mensen, die gaan hier toch wel een beetje in de fout. Omdat ze bang zijn, dat ze, omdat de fariseeën, de schriftgeleerden, die hadden al besloten, als ze de Heer Jezus als de Christus zouden aanvaarden, dat ze uit de synagoge zouden geworpen worden. Met andere woorden, met mijn eigen woorden weergegeven, dat ze uit het godsdienstig systeem van toen in die tijd zouden geworpen worden. En dan komt die tweede keer waarover ik het al gehad heb. En dan is het zover. Dan kunnen ze er niet tegen dat deze blindgeborene eigenlijk de waarheid vertelt over wat de Heer Jezus voor hem persoonlijk betekent. Ze kunnen het niet verdragen. Ze zeggen, je zijt geheel in uw zonde geboren en hij leert ons. Ze kunnen het niet verdragen. Ze kunnen er niet in. En wat doen ze? Ze werpen hem uit de synagoge. Of ze werpen hem naar buiten. Dat betekende dat niemand nog contact met hem mocht hebben. En dan komt er iets heel wonderlijks. Heel mooi. Dat vind ik zulke mooie woorden in deze geschiedenis. Dan staat er in vers 35, Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden. En toen hij hem gevonden had. Jezus hoort dat ze die blinde, die blindgeborene, die ziende was geworden, naar buiten hadden gewoond. En wat is de reactie van de Heer Jezus? Hij gaat onmiddellijk op zoek naar die man. Dat is, als je even die woorden op jezelf laat indringen. Ik weet niet of er een lied bestaat, ik geloof het wel. Hij laat ons nooit alleen. De Heer Jezus die laat ons niet alleen. Hij is altijd met ons bezig. Altijd weer opnieuw. En in de brieven van Johannes staat er ook als we gezondigd hebben en we belijden onze zonden, dan is de Heere daar aanwezig om voor ons tussen beiden te komen, zegt in de eerste brief van Johannes. Maar de Heere Jezus die hoort dat ze hem buiten hebben geworpen en hij gaat naar hem op zoek. En toen hij hem gevonden had. De Heer Jezus heeft hem gevonden. Zo mooi. De Heer Jezus heeft u en mij ook gevonden. Hij heeft tot ons hart gesproken. We hebben mogen zien in ons leven wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. We hebben ook vanmorgen in een lied gezongen dat we, en gebeden dat we hier komen omdat we mogen weten dat de Heer Jezus voor ons op het kruis is gestorven. En er is een oud lied uit de bundel van Johan de Heer die zegt, ik zal hem kennen. Ik zal hem kennen aan zijn handen en voeten doorboord ook voor mij. Dat betekent met andere woorden, de Heer Jezus die is voor mij en voor u is die gestorven. Hij heeft zijn leven gegeven voor u en voor mij. En dan komt het slotstukje wat ik met u heb gelezen, dat de Heer Jezus zegt, gelooft gij in de Zoon van God? En dan zie je weer een groei bij deze persoon. Dan zie je weer een groei. Hij antwoordde en zei, wie is hij, Heer? Wie is hij, Heer? In de eerste instantie zien we een mens. Jezus gegeten. Waar is hij? Ik weet het niet. In de tweede instantie zien we dat deze man, deze blindgeborene, die ziende is geworden, zegt, hij is een profeet. En in de derde plaats zien we dat hij de Heer Jezus erkent als zijn Heer. En wat is het resultaat? Het resultaat is dat de Heer Jezus zegt, gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei, wie is gij Heer? Opdat ik in hem mogen geloven. Het is een bede van het hart van deze blindgeborene die ziende is geworden. Het verlangen is in zijn hart om hem te mogen aanbidden. Dat is de reden waarom we hier op zondagmorgen mogen samenkomen. Om de Heer Jezus te mogen aanbidden. Dat is de grondslag van waarom we hier op zondag, op de eerste dag van de week. In de Handelingen 7 vers 20 staat er een redevoering van Paulus. En hij rekte zijn reden tot middernacht. Dat is allemaal heel mooi. En dat mogen we zien, dat die reden. En er is dan in die geschiedenis van Handelingen 7 is er zelfs iemand die daar uit het raam valt, die in slaap gevallen is, omdat de reden van Paulus zo lang duurde. Maar veel mensen lezen er dan daarover in dat eerste vers van de eerste regel van Handelingen 7 vers 20 staat er, en ik zeg veel mensen lezen daarover, maar het staat er wel. Toen zij op de eerste dag van de week tezamen gekomen waren om brood te breken. Om het avondmaal te vieren met elkaar. Dat was de grond waarom ze waren tezamen gekomen. En dan spreekt Paulus en oké, heel de geschiedenis nadien. Maar de reden was wel dat ze op zondag tezamen kwamen om aan de Heer Jezus de dood van de Heer Jezus te verkondigen. En hem te danken en te aanbidden voor wat hij voor u en voor mij gedaan heeft.